Allereerst de mededeling namens de kerkenraad. Morgenavond is de startavond van de catechisatie. Alle catechisanten en hun ouders worden om 19:30 verwacht in de open hof. En morgenavond is er ook een cursus geestelijke vorming in de hoeksteen. Dominee C.P. de Boer zal dan spreken over bekering van Israël. Aanstaande donderdag is er een oudere middag met aansluitend een broodmaaltijd. De aanvang is om 14:30. En donderdagavond is er een bidstond. Deze avond is georganiseerd door Railtime en vindt plaats in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. En begint om 19:45. Komende vrijdag is de openingsavond van het verenigingsseizoen. Professor M.J. Kater zal dan spreken over de TUA. Met als thema: in Apeldoorn staat een huis. Deze avond is voor jong en oud en vangt aan om 19:00. Volgende week zondag zal dominee Prozee in de morgendienst voorgaan. In de avonddienst gaat dominee A.D. Fokkema voor. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68, het 7e vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oogbelonk weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 7. We stellen ons ook deze morgen weer voor de heilige wet des Heren, 10 geboden, waarop we zingen Psalm 119, het 19e vers. Wens mijn ogen van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, hoofdstuk 7 van 17 tot en met 29. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. We willen met u lezen dus uit boek Handelingen, hoofdstuk 7 van 17 tot en met 29. En daar luidt Gods woord al dus. Maar als nu de tijd der beloften die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen. In de welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaar vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschieden en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong hen tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders. Waarom doet gij elkanders ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. Tot zover schriftlezen. Tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken, vindt u in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, van vers 24 tot en met vers 26. En dit ook een beetje in verband met het komende seizoen, de jeugd, die hoopt weer naar de catechisaties te gaan. En hopen dat er ook weer mogen zijn die naar de belijdeniscatechisatie gaan. En dan gaat het vanmorgen dus over de keuze van Mozes. Dus van 24 tot 26. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Dan schrijven we erboven de keuze van Mozes. En 3 gedachten. De eerste gedachte is negatief tegenover Gods vijand, de Egyptenaren. Positief, dat is de tweede gedachte, tegenover Gods volk. En dat is het volk Israël. En actief tegenover Gods gezalfde, dat is de Heer Jezus Christus. Dus de keuze van Mozes, negatief tegenover Gods vijand, positief tegenover Gods volk en actief tegenover Gods gezalfde. Maar laat ons verenigen in het gebed om de Heere zijn zegen te vragen over deze dienst. En willen we bidden voor broeder Kees Allerliesste. Hij is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Dilksland vanwege een wond aan zijn hoofd. Laat ons samen bidden. Heere, gij grote en heerlijke God, die in de hemel woont en die de aarde tot de voetbank uw voeten heeft. En in de hemel, waar de duizenden miljoenen engelen u omringen en alle heiligen. En die het uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En als wij dan komen tot u in het gebed, Heere, vervul onze harten dan met diepe eerbied en ontzag voor uw heiligheid en uw heerlijkheid. En u kunt eigenlijk geen gemeenschap hebben met zondaren. En toch, we mogen tot u komen. Want in de hemel is de troon van genade geopend in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door welken wij mogen komen tot u. O Heere, dan bidden we van u, ook in deze morgen, wil dan bij ons zijn, met uw geest en genade, dat wij, wanneer wij het woord zullen openen en daarover spreken, Heere, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, opdat we het mogen verstaan als het vanmorgen gaat over een keus die Mozes mocht doen, door genade. Ook hij zelf heeft dit niet gezocht, maar u heeft hem gezocht. U heeft hem verkoren. U heeft hem getrokken met de koorden van uw eeuwige liefde. En u heeft het in zijn hart gelegd dat hij die heilige keus mag doen om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En Heer, in u zijn we hier voor uw heilig aangezicht. En u vraagt u ook vanmorgen aan ons allen om die keus te doen. Voor u en voor uw dienst. Heere, en u weet het. We hebben al gekozen. We hebben gekozen met Adam in het paradijs tegen u. We hebben gekozen om onze eigen weg te gaan. En Heere, al zijn we dan op de erven van het verbond geboren, al zijn we dan allen met het teken en zegel verzegeld op onze hoofden, dat u ons geroepen heeft en gezegd heeft: ik wil je God zijn. Ook aan onze jongere heren. U heeft het al heel vroeg tegen hen gezegd. Ik wil niet dat je verloren gaat, maar ik wil dat je mij zult kennen, dat je mij zult liefhebben, dat je in mijn wegen zult wandelen. Heren, maar we kiezen elke dag. En wat maken we toch veel verkeerde keuzes. Dat we niet erg in hebben wat er gebeurt als we die keuze maken. omdat we blind zijn. En daarom bidden we van u, Heere, wilt u onze ogen openen vanmorgen. Dat we het mogen zien. Als we door genade u mogen kennen, Heere, dan maken we nog dikwijls verkeerde keuzes. Wilt u dan ook weer, en dat ook vanmorgen, geven. Dat we het mogen zien. Wat u van ons vraagt, Heere. Opdat we die keuze zullen maken. Om u te volgen. In uw weg die u gaat in deze wereld. Wanneer gij zondaren trekt en hem. Dat betekent dat zij achter u aan zullen gaan. Dat zij smaadheid zullen lijden. Verdrukking in deze wereld. Maar u zegt het, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Want wie met hem leidt en hem volgt, zal met hem ook verheerlijkt worden. Zou u dat willen geven, Heere? En wilt u op deze morgen uw naam heerlijk maken en uw koninkrijk uit doen breiden? Heere, gedenk aan zieken. Er zijn er velen in de gemeente. U kent ze. Wilt u ook hen nabij zijn? Wil genezing geven waarop gehoopt en gewacht wordt? Heere, maar bovenal ook deze dag dat ze mogen ervaren dat uw ogen doorlopen de ganse aarde. En dat u ook hen ziet. En dat ze die ware troost mogen ontvangen. In leven en sterven. Want die troost, uzelf, Heer Jezus Christus, kan ons alles schenken wat we nodig hebben in leven en in sterven. Om uw eigendom te zijn. Heere, gedenk ook aan broeder Kees Allerliefste. Die in het ziekenhuis is opgenomen voor een hoofdwond. U weet hoe zwak zijn en broos zijn gezondheid is. Wilt u de onderzoeken en zegenen. En Heere, dat u weer naar huis mag keren. En wilt u hem ook een eeuwige zegen schenken, Heere. Want het zijn misschien van die plaatsen in het ziekenhuis waar we ontzettend tegenop zien. Maar Heere, het kan toch ook zijn dat het een plaats is, een Bethel, een huis Gods, dat u er bent. Zou u dat willen geven? Heere, gedenk aan allen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die rouw dragen. Weduwe en weduwnaren, wees er nabij. Heere, zo zijn we hier ook gekomen. En u kent ons allen, u weet wat er in onze harten leeft. U kent ook alle zorgen, alle moeite. Verborgen kruizen die we moeten dragen. Heere, geef dat wij bij u mogen schuilen. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw handen stellen. Zou u het willen geven? Heere, wilt u aan de jongeren gedenken? We hebben zojuist opgelezen dat we morgen weer de catechisaties en de startavond zal zijn. Wilt u geven, Heere, een vruchtbaar seizoen. Dat zij in dit seizoen het mogen zeggen. De Heere was daar en we hebben hem ontmoet. Heere, wilt u geven uw genade. Want wij hebben niets verdiend. We hebben alles verzondigd. We hebben geen rechten. Maar we pleiten op de gerechtigheid die in u te vinden is, Heer Jezus Christus. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen Psalm 49, het eerste, het zesde en het zevende vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. In het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. En het zevende schoon hij zich op deze aard in welisbaat. En wat er verder volgt. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave de Heere en zijn dienst te besteden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de renovatiekas. De Heere zegene u en uw gave. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En wat er verder volgt, Psalm 17, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, God vraagt ons te kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Zo heeft Jozua tot het volk gezegd. En God zegt dat ook vandaag tot ons. En zeker ook tot de jongeren van deze gemeente. Wat kiezen we? Wie kiezen we? En dan zegt de Heer, verhard uw harten niet en laat u leiden. Door die keus naar God. En natuurlijk, we hebben allemaal al gekozen. In het paradijs. Verkeerde weg. En dat leeft in ons aller hart. Wat de wereld ons biedt en wat de wereld ons aanreikt, daar ligt ons hart, daar ligt ons leven. Maar geliefde, we hebben het zojuist gezongen. Als we naar Gods weg en naar zijn wil niet leven, dan zijn we als de beesten die vergaan. En we gaan voor eeuwig verloren. Maar kan ik dan wel kiezen? Dat is de vraag. Ik zal altijd voor het verkeerde kiezen. Ik zal nooit een goede keus maken. Maar weet u, als we het vanmorgen gaan hebben over een keuze die Mozes maakte, is het allereerst niet Mozes die kiest, maar het is God die kiest. Die verkiest naar zijn eeuwig welbehagen, verloren zondaren. Die hem niet zoeken, die naar hem niet vragen. Maar God is het die op een bijzondere wijze Mozes heeft geroepen. Van de duisternis tot zijn rijk van het wonderbaar licht. En we zijn allen, zoals we hier neerzitten, geboren. Onder het kerkelijk erf, ja, onder het verbond. Teken en zegel van God dragen we. Dat God geen lust aan onze dood heeft, maar daarin dat we ons bekeren en leven. En nu die keuze van Mozes. Maar hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Hoe heeft Mozes dan gekozen? Als we dan even op de achtergrond houden dat God hem verkoren heeft, dat God hem uit de duisternis tot zijn rijk gebracht heeft, op een wonderlijke wijze. Maar nu gaan we eens kijken aan de kant van de mens. Aan onze kant. Wat voor ons zichtbaar is. Allereerst is onze eerste gedachte negatief tegenover Gods vijand. Nou, we hebben de geschiedenis gelezen die Stefanus aan de Hoge Raad voorhield. Hoe Mozes die keuze gemaakt had om met het volk van God liever kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde. En natuurlijk kunnen we daar vraagtekens bij stellen. Moet je dan ook een Egyptenaar doodslaan? Is het wel redelijk wat Mozes deed? Is het wel redelijk dat hij weigerde een zoon van Farao's dochter te worden? U moet het eens even voorstellen. Deze Mozes werd weggeworpen, schrijft en zegt Stefanus. Natuurlijk hebben zijn ouders hem niet weggeworpen in de zin van, nou ja, er is niks meer aan te doen, leg hem maar in het water en dan zien we het wel. Nee, ze hebben hem in het geloof daar neergelegd. Maar eigenlijk was het voor het zicht een weggeworpen kind wat daar aan de oever van de Nijl lag. En daar komt de dochter van Farao. Waarschijnlijk met haar hofdames om zich te wassen. Want de rivier was ook iets van heiligheid. En daar ziet ze dat kind. En ze wordt met innerlijke barmhartigheid bewogen over dat kind. En ze ziet het natuurlijk wel, dit is een jongske van de Hebreeën. En dan gaat ze iets doen wat tegen het gebod van haar vader in is. Zij moet ook de identiteit misschien wel verbergen van Mozes. Misschien weet haar vader er ook niet van wie deze Mozes is. Maar zij zorgt ervoor en zij adopteert dit kind en neemt het mee. Als het groot geworden is, op die leeftijd gekomen is, dat de moeder dat kind de moedermelk gegeven heeft. En hoe zal ze dat gedaan hebben? De moeder van Mozes. Ze heeft dat, zoals Augustinus gezegd heeft, mijn moeder heeft met de melk ook het geloof willen schenken. Wat betekent dat? Een kind kan toch niks horen? Dat kan toch niks verstaan? Maar ze heeft dat kind in haar armen genomen. Ze heeft met dat kind gebeden. Ze heeft het opgedragen aan God. En daarom, ouders, neem uw kinderen vroeg mee naar de kerk. Al verstaan ze er nog helemaal niks van. Ze weten dat dit het huis van God is, de plaats waar de Heere wil spreken. En ze hebben maar één woord nodig. Vergeet nooit zo'n klein meisje dat ik een keer een preek hield. Dat ging over dat de Heer Jezus in Egypte geweest was. En het was best wel moeilijk. En toen vroeg ik aan dat kleine meisje, ze was nog maar 4 jaar. Heb je de preek begrepen? En toen zei ze, ja, want de Heer Jezus is in Egypte geweest. En omdat hij in Egypte geweest is, kunnen wij gered worden. Ze had de preek begrepen in 1 zin, zei ze, de hele preek. Dus gemeente, denk niet te klein van God en van het woord van God. Het treft harten. Dus Mozes heeft ook die spreuken misschien van zijn moeder wel ingedronken. Het is het zaad wat gestrooid werd in zijn hart. Wat de Heilige Geest ook gebruikte. Maar nu moest hij naar Egypte. En nu moest hij aan het hof van Farao onderwezen worden in al de wijsheid der Egyptenaren. Het was ook een man geworden toen hij groot werd. En die wijs was in alle wijsheid der Egyptenaren. En dat was wijs. Men weet zelfs nu nog niet alle geheimen wat er aan die piramides zit. Men weet het nog niet, maar ten dele. Egyptenaren was een zeer wijs volk. Machtig was Mozes geworden in woorden en ook in werken, misschien wel generaal. En was het ook voor hem de toekomst dat hij, en misschien zegt de jeugd hier wel, ja, maar had hij niet beter aan het hof kunnen blijven? Dan had het misschien allemaal wat anders gegaan en had hij daar misschien zijn plaats ingenomen als een tweede farao of als misschien wel farao, dat hij zo zijn volk kon verlossen. Daniel was tenslotte ook een dof. Maar dan komt er een dag dat Mozes dat volk gaat bezien. Zijn hart ligt toch bij dat volk. Dat is wat de Heere gewerkt heeft. Dat slavenvolk wat achter de tichel over staat en dat zwart van dienstbaarheid is. Wat moet je daarmee? Wat zoek je daar? Zijn er misschien ook van die jongeren hier die boven hun ouders uitgegroeid zijn? Wat bedoel ik daarmee? Mijn vader en moeder weten niks. Ze zijn domme mensen. Ik zit op de universiteit. Ik heb meer letters gegeten. Wat weten die mensen eigenlijk? Maar als ze nou de Heere mogen vrezen, dan weten ze meer dan jij. Weet je dat? Mozes, man machtig in woorden en werken, hij gaat nee zeggen. Als hij groot geworden is, als hij ook zelfstandig kan zijn, dat betekent dat hij volwassen geworden is, dan sta je op je eigen benen. En dan zegt hij nee tegen de vijand van Israël. Want uiteindelijk was Farao de vijand van Israël. Hij haatte dat volk, hij vernietigde dat volk, hij deed er alles voor om dat volk te kleineren. Daar zat een gevecht achter van de vorst der duisternis en het koninkrijk der hemelen. Want dat volk was de drager van de belofte die Abraham, Isaac en Jacob gegeven waren. Het waren nakomelingen. Zij waren de dragers van de belofte van God. De komst van de Messias. De Heer Jezus Christus. En de duivel wist dat. En hij deed er alles voor en dat weet hij vandaag nog. En nu is de Heer Jezus gekomen en Hij heeft geleden, hij is opgestaan en hij is naar de hemel gevaren en hij regeert deze wereld. En heeft alles in zijn hand, maar de duivel weet het, dat hij weinig tijd heeft. En hij weet ook wat zijn zaad, wat het zaad van Gods genade is. En dat hij dan zijn aanslagen doet ook op de kerk. Maar Mozes zegt nee. Willen we kiezen voor God, dan moeten we eerst leren nee te zeggen. Nee tegen de wereld. Nee tegen de zonde. Nee tegen je eigen vlees. Want daar begint het mee. Niet ja zeggen. We slaan dikwijls een stap over. Nee zeggen. De Heer Jezus, als hij op aarde is, dan komt de duivel hem verzoeken. En dan moet u even voorstellen. De Heer Jezus. En daar in die woestijn rondloopt. 40 dagen en nachten niet gegeten. En dan ziet hij daar die mooie stenen liggen. Soms zo mooi. Het lijkt wel zo'n bol brood. En dan komt die duivel met zijn fluisterende stem en die zegt tegen de Heer Jezus, zeg dat deze stenen brood worden. Je hebt toch alle macht? Van u zijn alle dingen, je kan er toch alles mee? U kunt toch gewoon tegen die stenen zeggen, wat brood? Dan heb je gewoon eten. Dat is toch geoorloofd? Zou het zo verkeerd zijn? Als hij de broden ook vermenigvuldigt, als hij de vissen vermenigvuldigt en uitdeelt, zou hij dan van dat brood, wat hij zelf kan maken, niet kunnen eten? Nee, Satan. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat er uit de mond Gods uitgaat. Dan zie je dat de Heer Jezus niets en ook helemaal niets uit de hand van de Satan wil hebben. En hoe is het, jonge mensen, ouderen? Uit wiens hand willen we leven? En wiens weg willen we volgen? Is het dan ook een nee daartegen te zeggen? Om de dingen ook te onderscheiden uit welke hand komen ze? Wie staat erachter? Zo heeft Mozes nee gezegd tegen al die rijkdommen en die schatten van Egypte. En heeft nee gezegd tegen, niet dat hij die wetenschap niet geleerd heeft. Hij heeft natuurlijk gestudeerd en hij is bekwaam geworden. Een bekwaam generaal zelfs. Dat hij zelfs ook de kwaliteiten had om te gebruiken om straks om dat volk uit te leiden. Maar God had eerst nog een andere weg. Hij moest eerst ook nog de woestijn in om de woestijn te leren kennen. Om dat volk dan te leiden op Gods tijd. Een gemeente, nee te zeggen, dat is het allereerste. Want dat staat ook in onze tekst. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijn geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Kreeg hij dan geen liefde van zijn moeder? Van zijn stiefmoeder? Natuurlijk wel. Ze heeft niet voor niks deze jongen opgenomen. Is het niet hard? Nee, want ook de dochter van Farao hield vast aan haar goden. En haar leven was ook gericht op het Egyptische leven zonder God. Dan zullen we dat verder lezen. En dat weigerde hij. Hij wilde niet leven naar dat systeem van Egypte. Maar hoe moest het dan? Nou, onze tweede gedachte, positief tegenover Gods volk. Want verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Werd het volk kwalijk behandeld? Het volk Israël? Ja, natuurlijk, zegt u. Het was een vredelievend volk. Ze hadden hun schapen en ze hadden hun veeteelt. En ja, dat verachtte wel de Egyptenaren, maar het was toch niet een volk dat oorlogzuchtig was. Maar Farao heeft dat volk kwalijk behandeld. Waarom? Als dat volk er niet was geweest, als Jozef er niet was geweest, was Egypte omgekomen van de honger. Maar dat dachten de Egyptenaren niet meer aan. En daarom, wat het volk van Israël had meegebracht eigenlijk, hoe Egypte gespaard werd in de hongersnood, toen Jozef opstond, de Safnat Paanea, de behouder van het leven, dat zijn ze vergeten. En daarom worden ze kwalijk behandeld. De gemeente. In de kerk zijn niet vele edelen en niet vele rijken. We moeten het toch een beetje hebben van de wereld, hè? Daar is geld, daar is goed. Daar is plezier, daar is vermaak. En dan allemaal nee te zeggen. Want de wereld, die geeft je toch te eten. Vergeet nooit als jongen van 14 jaar dat ik ergens in een bouwkeet zat. En ik ging eten en ik deed mijn handen samen en ik bad. En toen zei er iemand, smaakt dat nou beter, dat jij bidt? Zei, nou, dat brood van jou zou wel net zo lekker smaken als dat van mij. Maar ik heb het van God gekregen. Ik weet niet waar jij het vandaan haalt. Bij de bakker, zei hij. En jij ook. Jij haalt het ook bij de bakker. Hetzelfde. En als er geen bakker was en als er geen kraan was, dan kon jij ook niet eten. Hij wilde eigenlijk zeggen, jullie leven toch ook van de wereld? Maar dat is niet waar. Geliefde. Alle goede gaven en giften zijn van God de Vader uit de hemel. Alles komt van hem. En uit wiens hand leven wij? Bent u ook afhankelijk van God? Weet u dat? Want ik zal u nog een voorbeeld uit de Bijbel geven. Ik denk aan Sodom en Gomorra. Abraham die ging ervoor bidden. Want de engel zei, de Heere zelf, die zei dat Sodom zal vernietigen. Dat hij gekomen was om die steden om te keren. En Abraham ging bidden. Heer, als er nou eens 50 rechtvaardigen waren. En als er nou eens 40, en hij gaat zo tellen, naar beneden. En dan zal ik het niet doen, zegt de Heer. Als er nog zoveel rechtvaardigen zijn, dan zal ik het niet doen. Maar dan was er geen één meer. Ja, maar Lot was er toch? Nee, die was eruit gehaald. Gemeente, waar drijft deze wereld op? Allereerst omdat God deze wereld in stand houdt. Maar wie zijn de kurken van deze wereld? Dat is zijn volk. En daarom leven we bij dat volk. Niet dat volk iets kan geven, want Mozes kwam er ook achter wie dat volk zelf was. Dat viel ook niet mee. Maar God had zijn kerk verkoren en hij was het die zijn kerk door deze wereld leidt en ook zijn kinderen daar in Egypte hen zal uitleiden, omdat ze kwalijk behandeld werden. Dus Egypte leefde niet van zichzelf, maar leefde omdat het volk van Israël er was. De gemeente, de wereld bestaat nog. En ik zeg het misschien, neemt u dat allemaal niet over. Omdat er nog Joden zijn. En omdat er nog een volk van God is. En als die weggenomen zal worden, zal het einde van de wereld zijn. Ze leven bij de gratie van God. En wat ook door zijn volk is. Egypte, zij waren de Egyptenaren dus tot zegen geweest. En daarom, dan komen we ook aan onze volgende gedachte. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat volk werd kwalijk behandeld, dat hebben we gezien. Maar voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Waren ze dan zo goddeloos? Was die moeder van, die stiefmoeder van Mozes zo goddeloos? Staat er niet bij. Ja, we weten wel dat ze de afgoden dienden. Dat is al. En dat ze eigenlijk, en goddeloos betekende eigenlijk in diepste wezen zonder God. Je kan in de kerk zitten en goddeloos zijn. Niet dat u nou heel veel zonde doet en veel dingen verkeerd doet en dat u misschien een blanco strafregister hebt. En toch een goddeloze. Omdat aan de buitenkant misschien wel alles goed in orde is, maar van binnen niet. Zonder God, zonder hoop. Was dan deze vrouw zo verkeerd? Ondanks dat zij natuurlijk een heidin was. Deden ze dan zoveel goddeloosheid? Je moet goed de tekst lezen. De genieting der zonde staat er in het enkelvoud. Zonde, dat is je doel missen. Dat is je eigen leven leven. En daar kun je van genieten hoor. Echt de wereld, jongelui, de wereld is prachtig. En je kan er echt genieten in de wereld. Echt waar. De wereld heeft wel wat hoor. Maar wat zal het einde zijn? Het is een beker waar je in gaat, aan gaat drinken. En waar je door vergiftigd wordt. Ik denk aan die jongens in de gevangenis. Als hij dan zo over zoiets preekte, dan kreeg je nog wel eens de opmerking. Ja Henk, ik weet wat het is. Ik heb die stap ook gemaakt. En als je eenmaal die verkeerde weg opgaat, dan zit je in de val en dan kun je niet meer terug. Denk erom, jongelaar, dan kun je niet meer terug. Dan valt de klap dicht. En dan is het een wonder van Gods genade als hij eruit gehaald wordt. Hoe kom ik eruit? Nu, de genieting van de zonde. Dat weigerde. Hij had het geproefd. Hij had iets anders geproefd, Mozes. Hij had geproefd wat de dienst van God is en wat het volk bezat. En dan zijn we eigenlijk al aan dat andere toegekomen. Achter de versmaadheid van Christus meerder rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Dat volk, daar heeft hij voor gekozen. Nou, dat viel eigenlijk niet mee, die keuze voor dat volk. Want dan gaat hij daar in Egypte kijken en dan ziet hij hoe daar een Egyptenaar zo'n slavendrijver met zo'n zweep zijn volk daar aftuigt. Nou, dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. En dan zie je hoe sterk Mozes is. Hij verslaat gewoon, die Egyptenaar dood. En begraven. En hij denkt wel dat ze dat in dankbaarheid zullen aannemen. En hij voelde ook iets dat. En hoe, dat wist hij misschien ook niet, dat God hem wel ergens voor riep. Want zijn hart was verbonden aan dat volk. Toen een andere dag, toen hoorde hij niet. Als twee broeders aan het vechten zijn en ruzie maken, dan zegt Mozes, jongens, doe dat alsjeblieft niet. Houd vrede met elkaar. Wat? Wie heeft u als rechter aangesteld? Kunt u ons regeren? Wat bemoei je eigen mee, man? Wil je me ook doodslaan, zoals die Egyptenaar gisteren? Nou, dan beseft Mozes dat het verraden spel is en dat hij beter kan vluchten. Is dat nou de keuze, zegt u? Allereerst iets over dat volk. U moet nooit gaan steunen op het volk van God. U moet er ook niets van verwachten. Het zijn ook mensen. Jongelui, je kijkt misschien wel hoog op tegen die ouderling. En tegen die diaken of tegen die broeder in de gemeente of die zuster. Die de Heere kent. Dat is ook een mens. Van gelijke beweging als ieder. Die moet ook van genade leven. Want Mozes, ik dacht, daarin de Heere te volgen zijn roeping. Dat is een fout die hij maakte. Maar zijn hart lag bij dat volk en bij God. Want dat zegt onze tekst ook. Verachtende versmaadheid van Christus. Meerder rijkdom dan de rijkdom van Egypte. De versmaadheid van Christus. Kijk. Egypte had Christus niet nodig. Als profeet, priester en koning. Ze hadden profeten genoeg. Die alle wijsheid van Egypte verkondigden. Misschien ook wel priesters van het volk die offerden aan de afgoden. Weg met dat volk van Israël. Weg met dat volk wat geen beelden heeft en wat eigenlijk een God aanbidt die je helemaal niet ziet. Weg ermee. Want de Israëlieten waren er ook mee besmet. Dat zien we later in de woestijn. Dan moeten ze ook iets zichtbaars hebben. Dan maken ze een afgod. Een beeld. Dit zijn de goden die u verlost hebben. Dat hadden ze gezien in Egypte, daar waren ze door. En daarom heeft de Heer hen eruit getrokken. Hij wilde hen losmaken en daarom vraagt de Heer ook die keuze te maken. Ook voor ons persoonlijk leven. De wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en een nieuw godzalig leven te wandelen. Versmaadheid van Christus, ze hadden die priester niet nodig. Ze hadden niet nodig dat zij... Ze hadden geen zonde, ze voelden geen zonde, ze kenden geen zonde. Maar Mozes had die Christus nodig. Als die profeet. Die de weg der zaligheid verkondigt. Ons van God alles openbaart wat hij in zijn woord geschreven heeft. Die priester, Heer Jezus Christus, die met zijn bloed gestort heeft op Golgotha, verzoening heeft teweeg gebracht. En die koning, die regeert, die koning is. En als het goed is, ook koning wordt van ons leven. Dat we onder zijn banieren komen. En dat zie je ook bij Paulus. Die zegt dan, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu, en wat zijn dan de rijkdommen? De wereld heeft genoeg schatten. Oh ja. Ze zal het je wel vertellen. Nog meer geld. Nog meer verdiensten. Nog een mooier huis. Nog een mooiere auto. Nog een mooiere dit, een mooiere dat. En het houdt niet op. En als ik dat nou heb en dat nou heb. Jagen we daar niet na. Gemeente. Hoe is dat bij u? Mozes had een geweldige positie. Ze zeggen wel eens in de ongewijde geschiedenis dat het een geweldige generaal was die overal gezien was. Die zelfs veldslagen gewonnen heeft. Had alles bereikt wat hij kon bereiken bij wijze van spreken. Maar hij verachtte dat allemaal om de rijkdom van Christus. En wat zijn de rijkdommen van Christus? Wat is nou de grootste rijkdom? Weten jullie dat, jongelui? Wat nou de grootste rijkdom is in je leven? Wat je zou willen hebben? De grootste rijkdom is dat je met God verzoend wordt. Dat je vergeving van de zonde hebt. Dat God in genade op je neerziet. Dat je voor tijd en eeuwigheid geborgen bent in het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de grootste rijkdom. Dan heb je vrede, dan heb je alles. Dan heb je de hele wereld. Ik hoorde er nog, en dan zeg ik niet dat u niet verzekerd moest zijn. Daar gaat het niet over. Maar ik had een vriend en die was niet verzekerd. En dan kreeg hij een hele dure rekening van het ziekenhuis. En toen stond hij achter zijn huis. Ik heb het zelf gezien. Zijn handen naar de hemel en zei, oh God, de hele wereld is van u. Alles is van u. Alsjeblieft, ik heb het nodig. En God gaf het. Dat is toch een rijkdom? Om zo te leven uit die hand van God. Dat alles vloeit uit het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is de rijkdom die hij zag. Hij wist dat het volk draagt die belofte. En dat volk zal in dat beloofde land komen. God heeft het gezegd, het staat in zijn woord. En geliefde, jonge mensen ook, het staat in Gods woord. Wie de Heere zoekt, die zal hem vinden. En wie hem vroeg zoekt, die zal hem vinden. Een belofte. En als je God vindt, dan heb je alles. En dan zul je het ook zeggen, ik ben door hem gevonden. Want hij, ik heb niet naar hem gevraagd, maar hij heeft mij gezocht. Maar dan krijg je vrede. Want hij zag op de vergelding van het loon. Ja, want God betaalt uit. De duivel ook. De zonde ook. De duivel die heeft niet veel uit te betalen, maar tenslotte heeft hij in je net zitten. Eerst lokt hij, hè. Jongen, geniet maar, geniet maar. Doe maar. De wereld is er, het ligt allemaal open voor je. Maar dan gaat die klep dicht. Dan zit je in zijn net. De zonde verward, verstrikt. En dan gaat die zonde je uitbetalen. De bezoldiging van de zonde, dat is de dood. En die dood, die draag je al om. En dat knaagt in je geweten. Ja, gemeente, hoeveel mensen zijn er niet? Die zonder eigenlijk genade, zonder bekering leven. Zonder verzoening met God. Wat knaagt het geweten? De zonde zal betaald worden, uitbetaald worden. Maar de vergelding van het loon, kan Mozes iets verdienen als hij dan kiest? Als hij dan kiest, kun je iets verdienen, kun je iets krijgen van God? Ja, genadeloon. God betaalt ook uit. Ja. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Hij betaalt uit. Ja, weet je. Bij de duivel krijg je niks. De zonde, die betaalt uit. Dat is wat je zelf teweeg gebracht hebt. Ellende. Maar God betaalt uit. Weet u wat God geeft? Zijn hart. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, geeft hij zichzelf. Ja, Paulus zegt het zelf. Dan word ik mens die wilde God worden. Hè? Toen hij in paradijs was, toen wilde hij God worden. Want hij wilde ook op die troon zitten. Hij wilde ook zelf uitmaken wat goed en kwaad was. Maar nu geeft God in zijn Zoon alles wat van hem is. En word ik hem gelijkvormig. En als God in je hart komt wonen met zijn genade, dan krijg je zijn beeld. En we bidden het straks. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nou, dat beeld van God. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar word je mee bekleed. Klederen van het heil. Dat is het loon wat God uitbetaalt in de Heer Jezus Christus. Ja, mensen, dat kan ik nu wel zeggen, zegt u. Dat is mooi. Dat heb ik al jaren gehoord. Wat heb ik er nou aan mee? U hebt er niks aan omdat uw ogen gesloten zijn. Maar als uw ogen geopend worden, dan ga je dat zien. Dan ga je zien welke rijkdom God heeft. Dan wordt het alles wat de wereld je biedt leeg. En weet u hoe dat gebeurt? Dat God één druppel van zijn liefde in je hart uitstort. En als dat gebeurt, dan vloeit als het ware de wereld uit je hart. dan komt er een honger en dorst naar God, naar de levende God. Dan ga je in de Gods woord de schatten zien die er opgestapeld liggen. En de rijkdom van Gods genade. En daar ga je naar hongeren en dorsten. Daarom, kies dan heden wie gij dienen zult. Is God God, volgt hem na. Of de Baal nou? Elia zegt niet tegen het volk van Israël, nou moet je de Baal. Als de Baal nou goed is, dan moet je hem maar volgen, als hij die wil volgen. Nee, hij bedoelde eigenlijk, met Baal kom je nergens. Maar met God kom je overal. Die God van zaligheid. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat zijt gij goed. Daarom zeggen we uw naam, ootmoedig dank. Want gij zijt het, die ons ook vanmorgen weer laat zien. Dat er een weg ter ontkoming is. Dat wij zalig kunnen worden. Dat u de rijkdom van Christus ons voor de ogen schilderde. Dat er in hem nu alles te vinden is wat de wereld ons nooit kan bieden. O trouwe God, we bidden van u. Dat u onze ogen openen. Want Heere, van nature zien we die schat niet. En zijn we daar blind voor. Maar Heere, dat we dan mogen bidden, zoals die blinde het gezegd heeft, toen hij genezen was. Wie zijt gij? O Heeren, toen hebt u bekendgemaakt. En die Samaritaanse vrouw, die vroeg naar de Christus. Ik ben het die met u spreekt. O Heeren, dat zo onze ogen geopend mogen worden. Het is toch tot verheerlijking van uw grote naam. Als er velen getrokken zullen worden. Heere, wilt u dan ook verder met ons zijn in deze dag. Breng ons vanavond hier weer samen. En wil met uw geest in ons midden zijn. Ons in alle waarheid leiden. Heere, vergeef al het zondige. In gedachten, in onze woorden, in het spreken, in het luisteren. En zie ons in genade aan, om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Eindigen we te bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, aan u troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.